test.
Nee, ik ga die samen doen. Okay. Nou, dat ging even mis, maar wel een leuke opening, dacht ik. Welkom allemaal vanavond op deze eerste vergadering weer in het nieuwe jaar 2024. Een raadsinformatieavond. Wij gaan het hebben over het mobiliteitsplan van de gemeente Bergen. Zometeen geef ik de wethouder even het woord en hij geeft ook weer iemand anders aan het woord. Maar ik wilde wel even zeggen dat van tevoren even, u krijgt een presentatie en we zouden graag willen vragen dat u de vragen aan het einde van de presentatie gaat stellen. Zodat we op tijd, we willen graag om 9:15 afronden, kunnen afsluiten. Dus hartstikke bedankt daarvoor alvast. Dan wil ik heel graag het woord geven aan de wethouder Ernst Briet.
Dank u wel, voorzitter. Geachte raadsleden. Nou, fijn dat we hier weer bij elkaar zijn om te praten direct na de kerst over een heel mooi mobiliteitsplan in wording. Misschien, ik neem u even een heel klein stapje terug in de tijd. Misschien herinnert u zich nog dat we een aantal maanden geleden een presentatie van een adviseur van Goudappel Koffing hier hebben gehad. Die uiteen heeft gezet, nou wat is nou eigenlijk een mobiliteitsplan, waar moet je aan denken? Op wat voor manier kun je de inwoners daar op een effectieve manier bij betrekken? En toen is er ook met u van gedachten gewisseld over thema's die vanuit de raad toen al werden meegegeven, die van belang zouden zijn om in ieder geval ook van een soort invulling te voorzien in het te maken mobiliteitsplan. In die tijd is er ook een planning met u gedeeld. Vandaag zijn hier twee heren in ons midden van Goudappel, voorheen Goudappel Koffing. Ze hebben het gemakshalve een beetje ingekort. En de ene persoon is Jan-Anne Waagmeester. Die gaat zo dadelijk een verhaal vertellen. Hij wordt gesecondeerd door Joran van Kessel, ook van Goudappel. En u heeft het ook kunnen lezen in het A4 wat is bijgevoegd bij de stukken, dat de bedoeling is dat hier een aantal zaken zal langskomen. Namelijk onder andere de uitkomsten van een goed ingevulde enquête onder de inwoners van onze gemeente. Misschien heeft u zelf ook daar gebruik van gemaakt. Ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk was van de enquête-tool, hoe precies je kon zijn in de zaken die je bevielen verkeerskundig in Bergen, maar ook wel ook de zaken die je wat minder bevielen. Nou, daar zal de heer Waagmeester nadrukkelijk op ingaan. Vervolgens is ook door Goudappel samen met onder andere de projectleider Bram Wever en een aantal andere experts binnen onze organisatie is natuurlijk ook geanalyseerd van nou, wat is terechtgekomen van het beleid dat wij de afgelopen tijd hebben gehanteerd en ook wat leren van de data die we ons ter beschikking hebben rondom de situatie rondom verkeer en vervoer in onze gemeente. En de heer Waagmeester zal ook het een en ander vertellen over de planning voor het vervolg. Want het is wel een raadsinformatieavond. Vaak is dat dan dat je een aantal weken later al een commissievergadering hebt en dan een raadsvergadering. In dit geval is dat niet zo. Het is een soort tussentijdse update op basis van de gegevens die we nu ter beschikking hebben. We gaan vervolgens ook u bevragen middels een mentimeter. Dus hou uw mobiel in binnen handbereik, maar zet vooral natuurlijk het geluid uit. Gaan we u ook bevragen op wat u belangrijk vindt om nog mee te geven om vervolgens de komende maanden verder te werken aan een mobiliteitsplan dat in het najaar aan u zal worden voorgelegd om hopelijk dan ook uw zegen te kunnen verdienen. Nou, daarvoor is deze eerste tussenstap van groot belang. Ik zou het hier eigenlijk voor nu even bij willen laten en ik geef, dat was ook wat de voorzitter mij vroeg, om namens haar de heer Waagmeester, Jan-Anne Waagmeester, het woord te geven.
Aan.
Goedenavond allemaal. Jan-Anne Waagmeester, ja, ik ben al voorgesteld. Ik ben al heel lang werkzaam bij Goudappel, omdat ik dat ook erg leuk vind om te doen. Ook van dit soort plannen. En wat er al aangegeven is, ik ga eerst wat vertellen wat we al gedaan hebben. Maar belangrijk vind ik voor deze avond is vooral ook inderdaad te horen wat u belangrijk vindt. Vandaar dat we al vrij vroeg in het proces bij u langskomen. Want hoe ziet dat proces eruit? Nou, het is een schema wat we in de offerte hadden opgenomen. Ik ga dat hele schema niet met u doornemen.
Je wou denken of de beamer hebben of
niet? Ja, dat is...
Dat helpt.
Dat helpt, zeker, ja. Sorry. Dankjewel. Ik ga dat hele schema niet met u doornemen. Maar wat is de essentie ervan? De essentie ervan is dat we met heel veel mensen praten, zowel... ambtelijk ook breed, want het is een breed plan. Dus ook niet alleen met verkeerskundigen, maar ook wat er ruimtelijk belangrijk gevonden wordt, sociaal. Met natuurlijk de digitale enquête die al heeft plaatsgevonden, waar ik u straks meer over ga vertellen. We gaan nog met belangenverenigingen praten, dat staat voor over 2 weken op het programma. En nog wat losse gesprekken, bijvoorbeeld met de GGD en met de veiligheidsregio. En met u. Dat is dus vanavond aan de hand, hebben we rood omcirkeld. En dat is aan het begin van het proces. Daar staat die blauwe is bestuur en raad. Bestuur hebben we al even gesproken, dat is wethouder. De kadervorming is nu. En u ziet dat die blauwe bolletjes ook aan het eind weer terugkomen. Ook dan komen we weer bij u, maar dan met meer de resultaten. Nu zitten we nog relatief aan het begin van het proces... Maar we hebben wel een hele inventarisatie gedaan. Inhoudelijke inventarisatie van een aantal beleidsanalyses, feiten, cijfers over deze gemeente die van belang kunnen zijn. Daar ga ik u wat over vertellen. En dan vervolgens, wat waren nou de dingen die de bewoners hebben aangegeven in die online enquête? En daarna komt u aan bod. De inventarisatie. Nou, het eerste wat we doen... is natuurlijk allerlei beleidsstukken doornemen. Dat zijn er best veel. We hebben er een aantal een plaatje van opgenomen. Maar dat is heel moeilijk in een paar zinnen samen te vatten. Toch hebben we dat even gedaan. Wat zijn nou belangrijke thema's die je steeds ziet terugkomen? Is het leesbaar voor u op die afstand? Ja? Oké, dat is fijn. Verkeersveiligheid en leefbaarheid, dat staat eigenlijk toch wel op 1. Dat zie je overal terugkomen. En dan, ja, leefbaarheid, dan denk je vooral ook aan kwaliteit van de openbare ruimte, verblijfskwaliteit, de dorpen, de eigenheid van de dorpen, hè, dat is echt een breed begrip. En bereikbaarheid, ja, dan gaat het vooral ook niet zozeer over de autobereikbaarheid, maar openbaar vervoer is wel een issue. Fiets kan misschien ook nog wel beter en misschien ook wel die combinatie, transferia horen we hier heel veel terug als thema waar we wat mee moeten. Nou, en dan als laatste thema wat we zien, ja, de duurzaamheid is natuurlijk ook iets wat eigenlijk in heel Nederland, maar zeker ook hier, iets is waar aandacht voor nodig is. En dan denken we aan, ook echt van mobiliteitstransitie, kunnen we iets minder auto's, of als het auto's moeten zijn, kunnen dat dan elektrische auto's en hoe gaan we daar als gemeente mee om? Nou, dan gaan we vervolgens wat cijfers op een rij zetten en dan gaat het niet alleen maar om verkeerskundige cijfers, maar we willen ook een beetje weten wat voor gemeente is Bergen nu. En dat is bijvoorbeeld van belang, we zien lichte afname, het is geen echte groeigemeente, ik kom er straks nog wel op terug, er zitten nog wel een paar plekken in waar wel extra woningen komen, maar het is wel bijvoorbeeld een plek met veel wat oudere, relatief oude bevolking. Nou, wat doen we daar dan mee? Dan denken we, ja, dat betekent dus dat je extra aandacht nodig moet hebben, ook in het verkeer, voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Relatief hoog inkomens- en opleidingsniveau. Nou, dat is voor ons wel belangrijk, ook omdat we dan weten wat voor mensen we straks kunnen gaan tegenkomen op het moment dat we met ze met belangengroepen praten. Dat zijn meestal heel mondige burgers. Dat zijn de cijfers demografisch. Woningbouw, wat gaat er gebeuren? Nou, daarvoor hebben we onder andere, dat zit allemaal ook al in een verkeersmodel wat we hebben, waar daar zitten al die... dingen al in, al die stipjes op de kaart geeft aan waar woningbouw plaatsvindt. Nou, dat zijn niet hele grote gebieden, maar er zijn 2 plekken. 1 in Bergen en 1 in, in Egmond aan de Hoef, waar dan toch wat grotere woningbouwlocaties zijn. En dat zijn dan ook locaties die je verkeerskundig ook weer moet kijken. Wat betekent dat dan? Nou, en hoe zit het dan hoe beweegt de gemiddelde Bergenaar? Zeggen jullie Bergenaar? Ja, Bergenaar zich. Autobezit is iets hoger dan in Nederland. Dat valt me eerlijk gezegd ook als je naar andere gemeenten kijkt, zoals Schagen en Langendijk, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Dus net iets hoger. Autogebruik ook. En als we bijvoorbeeld kijken naar de fiets, dan valt ons op, en dat hebben we ook naar afstand gekeken, binnen de kernen wordt vrij veel gefietst. Maar als mensen hier van Bergen van de ene kern naar de andere willen, dan is dat toch gauw een reden om de auto te pakken. Ik weet niet of u het herkent, maar als wij naar die afstanden kijken, dan denken we, dat valt op. En dan denken we van, misschien is daar wat mee te winnen. Want zo groot zijn die afstanden ook weer niet. Zo kijken we naar die cijfers. Er is natuurlijk wel veel recreatief fietsverkeer. We hebben ook nog naar de kwaliteit. De Fietsersbond die vergelijkt de gemeenten met elkaar en die geeft daar scores aan. En dan scoren jullie eigenlijk best gemiddeld met het Nederlandse gemiddelde. Nou, dat is voor een gemeente zoals u, zeg maar, die niet echt heel stedelijke gemeente is, dat best goed. Nou, dan die duurzaamheidsdingen als elektrische auto's, laadpunten en deelmobiliteit hebben we ook nog naar gekeken. Nou, het stijgt, die elektrische auto's, en dat betekent ook die laadmogelijkheden moeten meestijgen. Maar het aantal laadplekken wat jullie al hebben is al best hoog. En deelmobiliteit is in Bergen nog beperkt, maar dat komt ook echt vanuit de grote steden en langzaam maar zeker sijpelt dat heel Nederland in. Dus dat vinden we ook niet heel vreemd. Dus waren we eigenlijk een beetje naar verwachting. Nou, dat zijn dan de cijfers waar we naar gekeken hebben. En dan vervolgens naar de netwerken. De fiets, openbaar vervoer, auto. We beginnen even met de fiets. Nou, jullie hadden links dat plaatje, dat komt uit een eigen plan van jullie. Waar dan hoofdfietsroutes zijn en minder belangrijke fietsroutes. Nou, dat nemen we als basis voor de toekomst. En jullie hebben heel goed nagedacht al over waar het mogelijk is om fietsroutes te maken op routes parallel aan waar de auto's rijden en niet samen met de auto's. Dus soms lukt dat heel goed. Bijvoorbeeld in Schorrol en andere plekken is dat wat moeilijker. Daar moeten we naar gaan kijken. En veel recreatieve routes hebben we ook naar gekeken. Maar het plaatje rechts is heel belangrijk eigenlijk, want dat zijn de provinciale doorfietsroutes. En waarom is dat nou belangrijk? Niet omdat ik de provincie nou zo belangrijk vind, maar omdat ze op het moment dat je daar dingen aan gaat doen, kun je best veel subsidie voor krijgen. Dus die houden we er ook bij, want op het moment dat wij daar dan mogelijkheden zien om iets voor fietsers te verbeteren, en dan kun je daar een project van maken en dan kun je 90% subsidie krijgen. Dus dat is wel iets waar we rekening mee houden. Dan bussen. Nou, die buslijnen die kent u beter dan ik. Maar wat wel opvalt, bijvoorbeeld naar Bergen aan Zee, ja, daar zijn de buurtbussen. En naar Kamperduin en Egmond aan Zee, daar zijn nog wel echt de lijnbussen. Een van de dingen, als je het gaat hebben over Transferia, het maken van extra buslijnen naar het strand of zo is heel ingewikkeld en duur als je het zelf gaat betalen. Dus wij gaan dit plaatje ook gebruiken, want het is makkelijker om een bestaande buslijn te versterken. Dus wij zijn al aan het nadenken misschien moet je wel zeggen vanuit de huidige kwaliteiten, waar het al goed is, zeg maar, kijken of je dat nog kunt versterken. Dus zo'n plaatje van waar rijden nu de bussen en waar niet. Dat is voor ons ook weer goede informatie om na te gaan denken over waar Transferia goede kans van slagen hebben. Als het tenminste gaat om het Transferia naar de kust. Het autonetwerk, daar, ja, daar, dat zit op zich, hè, bereikbaarheid, dat, is best, dat zit best aardig, best goed in deze gemeente. Er zijn niet heel veel plekken waar je nou in de file staat of zo, ja, behalve op die drukke stranddagen natuurlijk. Maar we kijken bij autoverkeer heel vaak naar de vormgeving, het gebruik van wegen en de functie van wegen in overeenstemming zijn. Nou, we hebben over het gebruik en de snelheid hebben we informatie uit het verkeersmodel. We weten hoeveel auto's er rijden, ook hoeveel er in de toekomst gaan rijden. En dan moet je gaan nadenken, als je over veiligheid hebt, van ja, wat voor een vormgeving is daar goed bij. Hier boven het plaatje komt uit Bergen en daar is een aparte fietspaden. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo erg als je daar 50 rijdt. Maar op het moment dat het allemaal wat smaller is en fietsers en auto's bij elkaar zijn, ja, dan krijg je natuurlijk de discussie van welke snelheid is daar het beste bij en hoe ga je daar dan mee om. Dus daar gaan wij heel kritisch naar kijken. En een voorstel voor doen, advies aangeven. En u mag daar uiteraard over besluiten. Wij geven alleen advies. Hoe zit het dan met die ongevallen? De verkeersongevallen hebben we een globaal beeld van. Er zitten wat jaren in dat het minder is geweest, mede door corona, omdat er überhaupt minder gereden werd. Maar landelijk en ook wel in deze gemeente zien we toch wel dat het niet helemaal de goede kant op gaat met de verkeersveiligheid. Er zit toch een lichte stijging in aan ongevallen. En als je dan kijkt waar, dan zijn het vooral ook toch wel weer op die 50 kilometer per uur wegen. Dus dat is waar die 50 en die 30, dat is een belangrijke discussie voor de verkeersveiligheid. En dit is dan het overall beeld, maar je kunt dan ook vervolgens gaan kijken, waar is het dan? Waar vinden die ongevallen dan plaats? Nou, ik ga niet het hele lijstje met u doornemen. U kunt ze zelf wel even bekijken. Maar het zijn voor ons dus naast wat uit Mapsionaire komt. Dat is wat mensen ervaren als onveilig. Leggen we dit plaatje er ook naast. Om te weten van, hé, daar moeten we extra aandacht aan besteden. Aan plekken waar veel ongelukken gebeuren. Ik geef u even de tijd om het op uw inter kunnen laten werken. En dan, dus dit zijn eigenlijk de objectieve gegevens die we allemaal verzameld hebben. En dan is het tweede deel wat ik met u wil laten zien, en dan die resultaten van wat mensen hebben ingevuld op de enquête. Er hebben aan de online enquête 687 mensen deelgenomen. Wij vinden dat fantastisch eigenlijk. Op het moment, we hebben dit instrument bedacht in coronatijd, omdat het niet anders kon. Maar we gebruiken het nu nog steeds, omdat je er veel meer mensen mee bereikt dan met een informatieavond of iets dergelijks. En je kunt heel specifiek op de kaarten knelpunten aangeven. Die kaarten laat ik zo direct ook zien. Maar om te beginnen hebben we ook gevraagd van een aantal thema's, fietsers, voetgangers, verkeersveiligheid, leefbaarheid, hoe mensen het nu vinden, of wat ze belangrijk vinden en hoe goed ze het vinden. En dan valt op dat er op de gebieden, op leefbaarheid en verkeersveiligheid, daar zit dat heel ver uit elkaar. Dus heeft een heel groot belang en de kwaliteit is heel matig. Dus dat betekent dat daar eigenlijk de grootste stap gezet zou moeten worden volgens de mensen. Verkeersveiligheid moet echt een stuk beter. Dat kun je hieruit lezen. Op het moment dat het dicht bij elkaar zit, bereikbaarheid auto bijvoorbeeld, dan zie je blauw en rood. Het blauw is het belang. Nou, we vinden het wel belangrijk, maar het is de kwaliteit. We vinden de kwaliteit is eigenlijk wel goed. Dus het is dicht bij elkaar. Hoef je niet zo heel veel aan te doen. En bereikbaarheid fiets bijvoorbeeld zit ook vrij dicht bij elkaar. De kwaliteit Het wordt heel belangrijk gevonden, 8,5. Maar de kwaliteit is ook al 7,3. En daar halen wij ook van uit van welke thema's, hoe verder dat uit elkaar ligt, dat oranje en het blauw, hoe meer je nog te doen hebt. Zeg maar. Dus dat, dat geeft ons ook aan dat niet alleen de beleidsstukken, ook ambtenaren geven dat aan, maar ook bewoners zelf die leefbaarheid en die verkeersveiligheid echt belangrijke thema's vinden. Dus ook terecht dat daar in het beleid wat we gelezen hebben veel aandacht voor is. Maar goed, dit is heel algemeen. Dus veel leuker is het om te kijken van die punten op de kaart. Er zijn 187 punten op de kaart gezet met opmerkingen van mensen die zeggen van dit gaat goed. Kan nu als een vast knelpunt, aandachtspunten zijn de 1293. Er zijn er veel meer, maar dat is wel ongeveer in de verhouding die we elders ook zien. Mensen hebben altijd ongeveer een verhouding van 1 op 7. Dus dat klopt wel. Maar dat het toch altijd aardig om te zien dat je ook, dat er ook wel mensen zeggen, gewoon aangeven, hey, dit vind ik best wel goed. Dus we hebben een paar uitgepakt die ons opvielen. Bijvoorbeeld op de Herenweg, dat daar die inrichting van die 30 km per uur, dat daar een aantal opmerkingen zijn gemaakt dat ze dat eigenlijk wel goed vinden. Of de vrijliggende fietsvoorzieningen op de Damweg, Hoflaan, de Fietsstraat, rotondes. Er zijn een aantal dingen waar mensen tevreden over zijn. Het is wel interessant om te zien, want die Herenweg, ja, dat was ook wel een punt waar best even goed, mensen vinden dit wel goed, maar er gebeuren toch ook wel weer ongelukken. Dus het is niet altijd hetzelfde. Waar kan het beter? Ja, dat zijn de 1293 aandachtspunten. We hebben ook aangegeven, mensen kunnen dan ook aangeven waar het betrekking op heeft. En die knelpunten hebben dan toch weer vooral te maken op veiligheid en fiets. En we denken dat, en voetganger als derde. Dus het is, ook daar komt weer naar voren de veiligheid, met name voor het langzaam verkeer. Dat zijn de wat mensen het meeste aandachtspunten voor geven. 1293 punten. Wat doe je daarmee in zo'n plan? Daar wil ik u ook alvast iets van zeggen. Wij gaan niet al die 1293 punten oplossen. We maken daar heatmaps van, om net als met die verkeersongevallenbeelden te zien waar echt die concentratie van aandachtspunten zit. Maar het is wel, die 1293 punten, dat zit gewoon in een internetbestand. Dat krijgt de gemeente, dus je gebruikt het ook als naslagwerk. Jullie krijgen dat en op het moment dat je ergens een kruispunt gaat reconstrueren, kun je gewoon kijken wat is daar in die enquête toen over dat kruispunt gezegd. Dat is heel handig. Maar nu neem ik u even mee met die, met wat er dan uitkomt, waar kan het beter. En dan even in drieën verdeeld, want u heeft een heel langgerekte gemeente. Dus noordelijke deel Schorl. Nou, daar komen een aantal punten die lichten dan rood of oranje op. En de groen of geel, daar zijn dus ook allerlei knelpunten aangegeven, maar veel minder. Er zijn er echt een paar die daar heel duidelijk uitspringen. We hebben het er even bij gezet. Het gaat met name om een aantal kruispunten die onveilig zijn of lastig over te steken zijn door fietsers. En de oversteeklocaties, onveilige situaties op de Duinweg. Ook daar gaat het met name bij fietsers komen in de knel te zitten. Die hebben we ook voor Bergen en dan voor de verschillende kernen in Egmond. Ook van deze zou ik zeggen van, wij zijn daar al mee bezig geweest om te kijken wat is er aan de hand. Ik ga ze nu niet allemaal voorlezen. Ik geef even de tijd, omdat u dit zelf wellicht kunt kijken van, vallen mij dingen op en, dat herken ik wel. Ik hoor al wat herkenning. Dus het zal wel, meestal zijn het wel herkenbare punten voor mensen die in de eigen gemeente wonen. Maar voor ons is het natuurlijk wel hele waardevolle informatie, dat we goed weten van waar moet nou de meeste aandacht aankomen. Nou, dit is dan Bergen en de volgende, dat zijn dan de Egmonden, zo noem ik het dan maar even. En dat, ja, dan zie je vooral die route naar, naar Egmond aan Zee. De verkeerslichten zijn wat opmerkingen over. Nou had ik ook al van de gemeente gehoord dat jullie daar ook al mee bezig zijn om, die, om daar wat aan te gaan doen. Maar die, al die, vooral die dingen die dus echt rood oplichten, dat zijn dus voor ons punten waar wij dan met het nadenken over verbeteringen in de verkeersstructuur specifiek naar gaan kijken. Nou, dan tenslotte nog één sheet. We hebben nog ook nog gevraagd wat trends en ontwikkelingen mensen belangrijk vinden. En dat zijn dan vooral verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. En ja, zaken als deelmobiliteit en elektrische auto's, dat vinden mensen niet echt trends waar we nou heel veel aandacht aan zouden hoeven geven. Maar ja, het zijn wel dingen die komen op ons af. En we willen wel een mobiliteitsplan maken wat ook in de toekomst wat voorsorteert op de toekomst. En dat zijn, dan zien we bijvoorbeeld dat er steeds meer verschillende voertuigen op de weg komen. En met verschillende snelheden. Nou, daar moet je iets mee met je profielen. De toename van het toerisme. Dat gaat weer over de transferia. Maar toch ook wel over de elektrificatie van voertuigen. Wat doe je daar dan mee en wat betekent dat voor laadpalen? Nou, dit is wat ik u op dit moment wilde brengen. En dan gaan we daarna, ik wil u even de gelegenheid geven om hierop te reageren. Maar daarna wil ik graag gewoon aan u een aantal vragen stellen. Waar we dan ook, als we daar doorheen gelopen zijn, nog wat tijd voor hebben om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.
Dank u wel. Dus u stelt voor een minuutje of 10 of 5 of... Heeft er iemand vragen? Oké, dan gaan we daar een paar minuten over. Ik zag meneer Van der Buske uw hand opsteken. Meneer Van der Buske.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de gemeente hebben we eigenlijk, afgezien van een transportweg, de N9, zal ik maar zeggen, langs het kanaal, zijn alle wegen die nu als doorgaande wegen beschouwd worden, zijn eigenlijk alleen maar voor lokaal verkeer van belang. En die zouden in feite 30 kilometer wegen kunnen worden, omdat er gewoon een goede optie is om het op een andere manier te regelen, namelijk die N9 en de weg naar Egmond aan de Hoef, om het zo maar te zeggen. Ik zou het graag zien dat dat ook in het plan meegenomen werd. Verder vind ik het ook van belang dat...
Correct. We stellen vragen over de presentatie. En nu
dat heb ik niet gehoord.
Is uw vraag? Wat is uw vraag?
Ik zag bij de hotspots, daar was het kruispunt van de sportlaan en de laanweg. Maar daar ligt al een plan om daar een fietsrotonde te maken. Dus dan zou dat probleem opgelost moeten worden. En dan de rotonde van de Fransman zag ik ook. En daar is volgens mij het probleem dat het de enige rotonde...
Meneer Van der Buske, gaat u even onderbreken. We hebben nu even een paar minuten om vragen naar aanleiding daarvan. Maar het lijkt dat u nu suggesties geeft op verbeterpunten. Ja. Ik denk dat dat beter op een ander moment kan. Heeft u een vraag over de presentatie nu?
Nee, laat ik het bij.
Oké, dank u wel.
Mag ik daar even, misschien, als u dit soort suggesties... Sommige weten we, waarschijnlijk de meeste. Maar u mag het ook gewoon, wat mij betreft... ik weet nu even of het naar jou moet, naar Rink. Als u zegt van nou, ik heb iets gezien, zet gewoon even op de mail en dan komt het wel weer naar ons toe. Zullen we dat zo doen?
En er wordt hier naast mij gezegd dat de Griffie bereid is om de vragen aan te nemen. Dank u wel. Huisteden, mag ik u het woord geven?
Dank u voorzitter. Ik heb 2 vragen. 1, wat me opviel was weinig elektrische auto's. Toch even, hebt u het idee dat dat komt omdat we in Bergen misschien betrekkelijk weinig werkenden nog hebben, omdat we zo vergrijs zijn en er dus ook minder mensen lease, want ik geloof dat de meeste elektrische auto's worden toch voornamelijk door leasebedrijven en leasegebruikers. Is dat een ding? Want ik stond er verbaasd over. In principe zijn we een rijke gemeente, dus je zou verwachten dat...
Ik heb er verder geen verklaring nog voor gevonden, maar het is wel iets wat, wat natuurlijk op ons af gaat komen. Op een gegeven moment, dit jaar was het 2023, was het eerste jaar dat van de nieuwe auto's meer elektrisch waren dan niet elektrisch. Dus in de toekomst moeten we daar wel degelijk rekening mee houden. Dus of het nu iets minder of iets meer is, dat maakt eigenlijk niet uit.
Oké. En dan nog één andere vraag. Ik zag ongevallencijfers. Klopt het dat fietsongevallen eigenlijk niet of nauwelijks geregistreerd worden en dat het eigenlijk voornamelijk auto-ongevallen zijn?
Het klopt dat het beeld wat ik u geschetst heb vaak in de praktijk nog wat erger is dan wat ik u geschetst heb vanwege die onderregistratie. Ook bij deze registratie zitten helaas ook wel veel fietsongevallen. Zeker als het niet helemaal goed afloopt, dan worden die wel geregistreerd. En ze zijn natuurlijk wel kwetsbaar, dus ze worden dan wel geregistreerd. Maar ik ben het met u eens. Er zit onderregistratie in, en zeker bij fietsongevallen. Dus wij vinden al veel fietsongevallen, terwijl het in de praktijk dat aandeel nog groter zal zijn.
Dank u wel. Meneer Van der Kaart.
Ik had een vervolgvraag even heel kort hierop.
Als meneer Van der Kaai daarmee eens is, ik ben het daar in ieder geval mee eens. Oké, mevrouw Kranenburg, uw vraag.
Ja, is het mogelijk misschien om die cijfers wat uit te splitsen? Want ik heb toevallig deze week in een krantenartikel gelezen dat met name heel veel fietsongevallen met elektrische fietsen gebeuren. En met name bij 60 en 65-plussers. Dus wellicht is daar ook, zijn er ook cijfers over te achterhalen. Al dan niet via het ziekenhuis of wat dan ook.
Ja, we hebben die cijfers hoor en we gaan daar ook, we weten het, hè, van dat het niet iets wat specifiek in Bergen is, dat is eigenlijk altijd zo. Op het moment dat je op een gemeentelijk niveau heel erg gaat uitsplitsen, dan worden de cijfers heel klein. Dus daarom gebruiken we vaak, zetten we om een goed beeld te krijgen van wat nou echt de hotspots zijn, juist ook nog verschillende jaren tellen we allemaal bij elkaar op. Omdat op het moment dat het te kleine aantallen worden, gaan toevalstreffers zeg maar meespelen. Dat is waarom we toch wel meestal naar de grote hoeveelheid kijken. Maar we weten ook vanuit landelijke beeld hier dat wat u zegt klopt.
Dank u wel. Meneer Van der Kaai.
Dank u wel, voorzitter. En u dank u wel voor de presentatie. Er waren toch wel wat opmerkelijke dingen, zoals u zei, de buslijn bijvoorbeeld naar Bergen aan Zee is heel moeilijk om te maken en heel duur. Want er was, dat verbaasde mij, want het is een rechtstreekse weg van Bergen naar Bergen aan Zee. En je zet er een bus aan het begin en één keer aan het eind en terug. Het kan niet moeilijk zijn
om te maken. Dat is uw vraag, meneer.
Maar is de vraag, wat maakt het zo moeilijk om te maken dus? Dat is mijn vraag. Dat is de eerste. Tweede is, ik zag dat we een behoorlijke drop in hoeveelheid fietsers hadden als het buiten de kernen was. Dus van de ene kern naar de andere. Maar kan dat iets mee te maken hebben dat we van noord naar zuid 25 kilometer kustlijn hebben? Dat bijvoorbeeld zelfs als van Zaandam naar Diemen. Daar zie ik ook niet heel veel mensen fietsen iedere dag. Heeft dat er iets mee te maken? Derde vraag is, ongevallen. Veel van de ongevallen die u in die puntjes had, waren op fietspaden die gedeeld werden met autobanen. Zoals op de Duinweg en op al dat soort dingen. Echter, alleen werd er als conclusie getrokken dat dat geen 30 kilometer paden waren en alles. Maar dat gedeeld voor fietsers en auto's, heeft dat ook niet heel veel invloed op het... Oké, dat wilde ik eventjes weten. En de voetgangerspaden werd ook genoemd voetgangersonveiligheid. Heeft dat zuiver te maken met het gebrek aan veilige paden? Of is het een verkeerd gebruik van de voetgangers van die paden? Dat waren mijn vragen tot nu toe.
Meneer Waagmeester, er zijn er vier. Ik heb ze opgeschreven. Weet u ze nog?
Misschien dat u ze kort wil memoreren.
De eerste vraag ging over de buslijn. Hoe dat kan, die kosten?
Ja, nou, er is bijvoorbeeld nu, zet de gemeente zelf geld in om in de zomer bussen te laten rijden naar Bergen aan Zee. Maar die zijn moeilijk in te plannen. En wat ik wilde aangeven is dat het minder kostbaar is. Het kan, alles kan, hè. Hoewel het personeelsgebrek bij het onder chauffeurs is wel een probleem, maar in beginsel kan alles. Maar dat het makkelijker is om een bestaande buslijn te versterken dan om een hele, waar nu eigenlijk maar 8-persoonsbusjes rijden, om daar dan echt hoog, een aantrekkelijke busroute van te maken. Maar het kan wel. Maar er zit wel verschil in. Dat verschil wou ik aangeven. Tweede vraag ging over...
Over de afstand tussen de verschillende gemeentes.
Het is natuurlijk absoluut zo, dat zie je ook in andere gemeenten. Naarmate de afstand toeneemt, neemt het fietsgebruik af. Dat is niet vreemd. Wat hier opviel is dat sterker afneemt dan elders. De eerste categorie, laten we zeggen 1,5 kilometer, dat gaat, doet bergen helemaal mee. Maar op het moment dat in elders wordt nog makkelijk tot 4 of 5 kilometer gefietst, en dan zakt het hier al aardig in. En de afstand tussen van de noordkant van uw gemeente tot de zuidkant van de gemeente, dat is 25 kilometer, dat zal niet veel gefietst worden. Maar tussen Schorel en Bergen zou er op zich nog wel fietsafstand kunnen zijn, en daar zie je dat eigenlijk ook niet meer zo. Het is natuurlijk overal zo dat er minder gefietst wordt naarmate de afstanden langer worden, maar hier is het verschil groter.
Meneer Van der Kij, vraag 3 heb ik opgeschreven, gedeeld, maar volgens mij heb ik het niet meer helemaal helder.
Dat is
gedeelde fietsbanen met overbanen.
Op het moment dat er vrijliggende fietspaden zijn, altijd veiliger. En daarom noemde ik het voorbeeld van Bergen ook, daar waren die vrijliggende fietspaden. En dan is het niet zo erg om 50 te rijden. Juist op het moment dat ze samen op de rijbaan zijn, dan wordt het onveiliger. En dan zou je moeten gaan kijken van, moet de auto zich niet meer aanpassen aan de fiets?
En als laatste ging het over het gedrag van de voetgangers.
Ja, elk verkeersonveiligheidsprobleem hangt natuurlijk samen met gedrag. Het gedrag van voetgangers is niet altijd goed. Ook niet van fietsers, ook niet van automobilisten. En daar gaat van alles wel eens fout. Wij kunnen het gedrag maar in beperkte mate sturen. Soms wel door de inrichting. Dat je al een bepaald soort gedrag, hè. U zult zelf wel kennen, als het er krap uitziet op een weg, dan gaat u minder hard rijden dan wanneer het er heel ruim uitziet. Dus in die zin heb je wel invloed op gedrag. Maar wij kijken natuurlijk vooral wat je als gemeente kunt doen om het veilig te maken. Onveilig gedrag hou je.
Dank u wel. Ik doe het even aan deze kant en dan ga ik naar de andere kant, want volgens mij wil bijna iedereen nog een vraag stellen. Mevrouw Van der Stap, u wilde een vraag stellen?
Voorzitter. Ik heb nog een vraag aan u, meneer, over de voetgangers en over de toegankelijkheid. Kijken jullie ook naar toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of bejaarden met een rollator op wegen waar... Die zijn er, zoals u ook heeft geconstateerd, in onze gemeente voetpaden van een meter breed. En dan dat er op een aantal dagen per week ook containers staan. Nemen jullie dat mee in de analyse?
Ja en nee. Op hoofdlijnen zullen we wel aangeven van wat voor soort wegen, wanneer het wat drukker wordt, toch echt wel een fatsoenlijk voetpad moet liggen en wanneer dat misschien niet nodig is. Het is wel een algemeen verkeersvervoerplan voor de hele gemeente. Dus echt ingaan op hele specifieke punten waar bijvoorbeeld een container in de weg staat. Dat zal niet in ons plan komen.
Nee, dat begrijp ik. Op die manier bedoelde ik dat ook niet. Het gaat niet om incidenten, maar ik vroeg me gewoon af... Of dat als een factor wordt meegenomen, toegankelijkheid voor minder goed.
En dat is ook waarom ik die demografische gegevens, veel ouderen in deze gemeente.
Precies.
Dus dan is daar extra reden om daar wat aan te zeggen. Ja.
Fijn.
Mevrouw Kranenburg, ik ga eerst toch even naar de andere kant, maar ik weet dat u... Is het weer een gerelateerde vraag? Oké, heel kort alstublieft.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor de coulantie. Mijn vraag gaat eigenlijk deels hierop in, want viel mij al heel lang geleden op toen ik hier kwam wonen, toen ik hele kleine kinderen had en met een kinderwagen probeerde te wonen, de hoeveelheid trottoirs. Want, oftewel het gebrek daaraan en in het vervolg van wat mevrouw van der Stap zei, met name nu we allemaal een dagje ouder worden en ook graag toch actief willen blijven, lijkt mij dat dat een belangrijk aspect is wat zou moeten worden meegenomen in het kader van mobiliteit van inwoners en vitaliteit van inwoners. Dat het niet gevaarlijk is om te wandelen, al dan niet met rollator, dan wel gewoon met je eigen benenwagen. Want ik ervaar dat als een gebrek in deze gemeente.
Maar wat is uw vraag?
Mijn vraag is of dat wordt meegenomen. Okay. In ieder geval dat er trottoirs of mogelijkheden tot het uitbreiden van veilige voetpaden voor wandelaars die toegankelijk zijn voor mensen die ook wat minder mobiel zijn.
Ik heb het antwoord net, geloof ik, gegeven. Ja.
Okay. Ik ga even naar de andere kant. Meneer Koremans, u had ook een vraag.
Voorzitter, dank je wel. Heel hartelijk dank voor deze inleiding. Erg interessant om te zien. Allereerste vraag is, acht u deze enquête voldoende representatief om conclusies daaruit te trekken? En twee, is er misschien niet een bepaalde doelgroep erg oververtegenwoordigd in de enquête, waardoor het beeld wat u schetst misschien toch mogelijkerwijs wat afwijkt ten opzichte van de praktijk? De trends die u ook aangeeft, dat mensen dus over die verkeersveiligheid. U geeft nu een presentatie af dat daar tussen datgene wat men beleeft en datgene wat er is, dat daar een groot verschil in zit. U doet meer onderzoek, niet alleen hier in Bergen, maar ook in andere gemeentes. Wijkt dit nu ver af of is het een landelijke trend dat mensen allemaal het gevoel hebben dat die verkeersveiligheid toch wel een probleem is? En dat geldt ook voor die leefbaarheid, dat we allemaal het gevoel hebben dat we eigenlijk niet meer gemotoriseerd dingen kunnen doen. En tot slot, veel van onze wegen sluiten aan op provinciale wegen. Veel mensen rijden ook over provinciale wegen. Dat wordt niet meegenomen in uw onderzoek. Ik zou er toch voor willen pleiten dat u niet alleen met de GGD en de veiligheidsregio praat.
Meneer Koremans, ik zeg hetzelfde. We zijn nu een vraag aan het stellen.
Mijn vraag is, gaat u toch ook met de provincie nog praten?
Ja. Nou ja, dat gaan we, ja. Dus dat is, we hebben ook nog een, later, dan zijn we wel al iets verder, maar dan gaan we ook met verschillende buurgemeenten en provincie. Daar hebben we nog een regiotafel voor. Dus dat was uw laatste vraag. De eerste vraag was de representativiteit van het onderzoek. We hebben onder andere gevraagd naar leeftijd. En daar zit een behoorlijk gevarieerd beeld in. Veel meer dan bijvoorbeeld als je naar een inspraakavond, dan komen meestal toch de wat oudere mensen. Hier komen toch ook wat jongere mensen. Het is ook redelijk gespreid over alle kernen. En we hebben in ieder geval iedereen de gelegenheid ruimschoots geboden. En wij denken dat je daar echt een behoorlijk goed beeld van kunt krijgen wat belangrijk is. En niet juist dit middel ervoor helpt dat je niet alleen maar de notoire insprekers krijgt, die altijd het hoogste woord voeren, maar dat ook de gewone mensen die ook meedoen. Dus veel representatiever dan dit krijg je het eigenlijk niet. Daar zijn we heel tevreden over. De vraag was, veiligheid en leefbaarheid, is dat niet in alle gemeenten zo? Er zit natuurlijk verschil in, maar het is voor ons niet verrassend dat verkeersveiligheid er als belangrijkste thema uitkomt. Dat is heel vaak zo. Dus daar heeft u, dat klopt. Dan had u nog een vraag opgeschreven.
De trends of landelijk afwijken, maar dat ging over leefbaar. Nog iets anders of alleen dat?
Ja, nee, die komen vaak hoog te scoren. Ja, dat klopt.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Belt. Meneer Bloemkok, een vraag.
Het ging eigenlijk over dat overzicht waarbij belang en kwaliteit. En daar zag ik ook dat naast de dingen die roodomcirkeld waren, dat ook de voorzieningen voor voetgangers nogal ver uit elkaar lagen.
Ja,
Ik vroeg me af waar dat in zat.
Nou, misschien hebben we twee van uw eerdere vragenstellers daar al een antwoord op gegeven. Er zitten in Bergen natuurlijk vrij veel, vooral op woonstraten, zijn hier veel straten zonder trottoirs. En dat zal het mogelijk mee te maken hebben. En er is aandacht voor gevraagd, dus we zullen ook bij de specifieke knelpunten ook kijken in hoeverre daar mensen dat ook als specifiek punt hebben benoemd.
Dank u wel. Dan meneer Van der Belt.
Dank u wel. Ja, twee vragen over de data. En eigenlijk, het is denk ik goed om die, daar antwoord op te hebben, omdat je met elkaar een mobiliteitsplan maakt. Dus je moet goed weten waar je je problemen gaat oppakken. Daarom deze vragen. Het gaat over de ongelukken en dan met name de dodelijke ongelukken. Begrijp ik goed dat dat gaat om de ongelukken op de N9 en richting de Egmonde? Is dat waar de grote ongelukken plaatsvinden? Dus waarom ik dat vraag is omdat je dan dus met een provincievraagstuk zit. En dat geeft ons natuurlijk wel een andere kijk op de zaak.
Het is eigenlijk een vraag van uw buurman ook, ja. Die we nog niet beantwoord hadden. Er gebeurt veel op de provinciale wegen en wat doe je daarmee? Het klopt dat wij die, zelf als gemeente natuurlijk niet de zeggenschap over hebben. Op het moment dat er daar punten naar voren komen die van belang zijn, dan benoemen we ze wel om vervolgens dat op de agenda te kunnen zetten met de overleggen die de gemeente heeft met de provincie.
Ja, ik wil niet politiek worden, maar wij kunnen niet meer doen als gemeente dan iets benoemen. Maar wij kunnen niet, het liefst zou je met een aanpak komen, omdat wij ook vaak als politiek worden aangesproken op de ongelukken die daar plaatsvinden en of we er wat aan kunnen doen. Maar de vraag is, kunnen we dat aan doen?
Ja, u kunt er denk ik alleen maar wat aan doen op het moment dat u de provincie mee hebt. De provincie is die wegbeheerder. Op het moment dat u zegt dat de provincie zegt van, u vindt het een probleem, maar wij vinden het geen probleem. Maar u heeft als gemeente natuurlijk best de mogelijkheid om daar druk op uit te oefenen. Het komt vaak genoeg voor dat vanuit, zeker als er wat meerdere gemeentes hetzelfde hebben, dat horen ze willen echt iets. En dan dat je op zijn minst kunt zeggen tegen de provincie, doe er eens een specifiek onderzoek naar.
Ja, dus als raad kunnen wij het college daarin iets meegeven. Ja. Een andere vraag. Als je kijkt naar de cijfers, die gaan ook over de veiligheid. Er is één keer wordt toeristen genoemd. Maar met name zien we dat er veel ongelukken plaatsvinden in de zomermaanden. Dat zag je ook in de staatjes staan.
Klopt.
Ik heb zo'n vermoeden dat dat de 50-plussers zijn op een mountainbike. Maar dan ben ik misschien wat kort door de bocht.
Dat is
mijn eigen doelgroep, zeg maar. Kunnen wij ook, specifiek op dat soort situaties beleid maken? Want dan zitten we ook weer in een lastig gebied. Want dat zijn dus specifieke doelgroepen waar je op zit. Of moeten we dan met Staatsbosbeheer weer om de tafel zitten en PWN? En...
U kunt daar beleid op maken. Ja. Wat wij nu doen is inderdaad gewoon naar die hotspots kijken. En wat gebeurt daar specifiek? Maar op het moment dat je een bepaalde weg gaat reconstrueren, is het heel logisch dat je heel specifiek gaat kijken van wat gebeurt hier op zo'n weg. Maar ja, van de meeste andere wegen die niet van de provincie zijn, er zijn wel andere belangen, groepen enzovoort, zoals Staatsbosbeheer, maar dit Staatsbosbeheer is geen wegbeheerder. Dus daar heeft u meer invloed op.
En u heeft u ook dan als ervaren bureau op dit gebied natuurlijk in Nederland ervaring met de mountainbiker en hoe we die zeg maar kunnen begeleiden om niet elke keer door de reddingsbrigade of door wie dan ook naar het ziekenhuis gebracht te worden?
Wat ik net al aangeef, bepaald gedrag, hè, dat is heel, ja, ook wordt er vaak gevraagd van, ja, kunnen jullie de verkeershufters niet aanpakken? Ja, nou nee, niet erg, daar is de politie dan voor, als het echt buiten de spuigaten uitloopt. Wij kunnen de weginrichting zodanig maken dat er niet te hard gereden wordt. En we kunnen eventueel ook nog wel iets doen dat racefietsers wat geremd worden, maar sommige dingen zijn heel moeilijk.
Oké, dank u wel.
Ik wil zeggen, we gaan nu wel ver door. Dus kunt u uw vragen, u mag een vraag nog stellen, allemaal goed. Maar zullen we hem proberen een beetje strakker te doen. Dank u wel. Mevrouw Grootman, ik geef graag het woord.
U een strakke vraag. Van oudsher zijn de verbindingswegen tussen Egmond binnen en tot Kamperduin onze verbindingswegen. Daar zitten fietspaden. En een groot gedeelte daarvan is ook van de provincie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld tussen Bergen en Schoorl is dat best smal. En hetzelfde geldt voor tussen Bergen en Egmond. Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn dat mensen helemaal niet zo vaak de fiets pakken, omdat het eigenlijk gewoon best wel gevaarlijk is om die fiets te nemen? Tenminste, is mijn gevoel altijd als ik daar fiets. En ik hoor het ook van andere mensen. Dus wat vindt u daarvan? En op welke wijze kan je dan toch die, dat is vraag 2, de provincie daarbij betrekken om die kwaliteit van die fietspaden te optimaliseren? Want daar zit ook, uit uw verhaal hoor ik dat een beetje, de grote winst. Een ander onderdeel, we hebben het al heel vaak over de fietsers gehad en de doelgroepen. Ik waardeer de zorgvuldigheid waar u enquête mee heeft uitgevoerd. Ik ben even benieuwd naar de doelgroep jongeren, want die hebben maar één keuze naast wandelen, de fiets vaak. En op welke wijze zijn jongeren hierbij betrokken en op welke wijze neemt u ze ook voor de toekomst mee? En dan de vraag 4, de leefbaarheid van, dat is een heel ruim begrip, maar hoort daar ook parkeren en bijvoorbeeld onder en motorenoverlast. Dat is toch mijn hobby.
Dank u wel. Heeft u de vragen nog? Ik heb er denk ik 1 of 2 gemist, maar ik weet er een paar.
Ik heb niet meegeschreven. Dus...
Oké, dat ging een vraag over de provincie.
De fietspaden van de provincie en op welke wijze we die kunnen...
Ik denk dat die provinciale paden, dat zijn met name de recreatieve paden, denk ik, hè?
Als we het over verbinding te hebben tussen de kernen, dan zijn dat voor ons ook verbindingspaden.
Ja, ja, ja. Nee, we gaan daarnaar kijken en... Het klopt dat op het moment dat een fietsroute niet veilig is, dat inderdaad een reden kan zijn dat mensen niet gaan fietsen. Dus vandaar dat wij daar extra, die veiligheid van die fiets zal voor ons een belangrijk thema zijn.
Er is ook een vraag over jongeren, hoeverre die betrokken zijn in de enquête?
Ja, ik had het even allemaal niet al die uitsplitsingen in de presentatie gezet, maar ook de jongeren hebben actief deelgenomen aan de enquête. Oh ja, leefbaarheid is een breed begrip. Wij denken dan met name aan overlast van verkeer. Dus geluid, oversteekbaarheid, dat soort zaken. Parkeren is een beetje een afzonderlijk thema.
Goed, dank u wel. Even kijken. Mevrouw Glas, u wilde ook een vraag stellen.
Dank u wel, voorzitter. Het eerste, u had het over een hoog inkomen, goed opgeleid. U verbaasde zich over het aantal elektrische auto's. Kan het zijn dat er in Bergen, CQ Bergen en Zee, meer zijn als dat er zijn aan de andere kant, in de Egmonden, omdat daar het inkomen wat minder is? U mag meteen antwoord geven.
We zullen daar nog even naar kijken. Ik heb het niet paraat. Voor mijn gevoel was het niet zo heel belangrijk om dat heel precies te weten. Maar ik heb er nog een vraag over gehoord. Dus daar zullen we nog even naar kijken. Maar...
Ja, okay. Kan het zomaar zijn dat in de Egmonden, die zijn met fietsen meer gericht op Heilo en op Castricum. Helemaal mensen gaan niet naar Bergen toe. Dus kan het zijn dat... Dat ziet u niet in uw cijfers natuurlijk.
Ja, we hebben gekeken naar, vanuit Bergen, van het verschillende gemeenten, zijn cijfers bekend over hoe mensen reizen. En dan kun je dat onderverdelen naar afstand. Maar dat zegt niet of er nou de afstand de ene kant op is of de andere kant op. En we hebben gewoon een onderverdeling gemaakt van alle fietsritten naar afstand. En daar viel op, de kleinste afstand doet het heel erg goed in Bergen, maar de afstand direct daarna gaat sterk naar beneden. En of dat nou van de ene kant op gaat naar het noorden of naar het zuiden, dat weten we niet.
Nee, ik heb het over Heilo en Castricum. Castricum is 10 kilometer, Heilo is een kilometertje of 5. Daar fietsen heel veel mensen naartoe, hoor.
Ja, dat zou kunnen.
Dus ik denk dat dat misschien een... Maar goed, Is het u bekend hoeveel laadpunten er bij particulieren staan in de gemeente?
Nee, dat is ons niet bekend. Ik kan ons wel voorstellen dat dat inderdaad hier meer is dan gemiddeld. Omdat er heel veel mensen zijn die op eigen erf dat kunnen doen. Maar dat is ons niet bekend.
Oké. Dan kwam naar voren Zeeweg en Gondenstraatweg, die hoek, dat de mensen er lang moeten wachten. De oorzaak daarvan is de Albert Heijn, die 7 dagen per week van 8 uur tot 10 uur 's avonds open is. Daar wordt er naar gekeken in de mobiliteitsvisie om te kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Want dat verkeer blijft, er komen heel veel mensen uit de omgeving naartoe.
Nou, wij zullen geen aanbevelingen doen om Albert Heijn eerder te laten sluiten of zo. Maar,
dus nee, maar de aanvoerweg er naartoe.
Ja. We gaan van de verschillende punten, gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Dus ja, als dat een van de hotspots zijn waar aandacht voor nodig is, gaan we dat doen. Maar ik ken de situatie.
Ik denk dat het helder is. Ze gaan er naar kijken. Heeft u nog een vraag?
Ja, nog twee.
Oké, nog twee, alstublieft.
Ja, als je als laatste aan de beurt komt.
Nee, één laatste.
Oh, één laatste. Zo direct wordt Overduin, heet het inmiddels, geen Delversduin meer. Overduin wordt gerealiseerd en daar komt een weg die uitkomt midden in het dorp. Nou zien we overal dat we de kernen proberen te ontlasten. En nu laten we een weg uitkomen midden in het dorp. Wordt daar ook naar gekeken dat die weg daar komt? Wordt dat meegenomen in uw bevindingen?
Als ik u zo hoor, is dat al een bestaand plan.
Ja, maar wordt dat meegenomen in uw bevindingen?
Ik ken de situatie onvoldoende. Ik kan er geen antwoord op geven.
Volgens mij heeft u een onderbreking van mevrouw Groteman, klopt dat?
Ja, volgens mij hebben we inderdaad daar al iets over gezegd. En we vinden daar ook een onderzoek, zou het helemaal voor plaatsvinden. Dus dan denk ik van, we kijken hier voor 2025 en verder.
Mevrouw Glas,
ook een politiek onderwerp dit.
Nou nee hoor, dat was gewoon een vraag om de doodvoudige reden dat we dus hebben over 30 kilometer wegen. We hebben het over fietspaden op de weg.
Naar de hele structuur waar overal, waar 50 gereden wordt, of dat 30 zou kunnen of niet. We slaan op zich geen wegen over. Hele specifieke punten, ja, op het moment dat we ze tegenkomen, dan zullen we daar zeker wat aan doen. Maar ik kan niet, ik ken uw punt ken ik op dit moment nog niet.
We hadden het over 50 kilometer, 30 kilometer wegen. U gaat nog in gesprek met de veiligheidsregio en zo, heb ik begrepen. Want die moeten natuurlijk ook hun werk kunnen doen.
Klopt, ja. Dat is een van de redenen.
Ik weet niet of het bestaat, maar is het zo dat er uitzondering kan zijn voor dit soort diensten, dat zij wel daar snelheid mogen maken?
Zij mogen altijd sneller rijden dan de maximumsnelheid, maar het is wel gerelateerd aan de maximumsnelheid.
Okay.
Dus ze mogen altijd sneller, maar ik weet niet precies wat voor marges er boven mogen zitten. Maar op het moment dat je er bijvoorbeeld drempels in legt, noem maar iets, ja, dan kunnen ze daar natuurlijk ook niet sneller overheen zonder dat hun assen breken. Dus je moet er wel rekening mee houden.
Oké. Dan heb ik alleen nog één opmerking. Er zijn heel veel Duitse toeristen die stoppen voor fietsers op plekken waar ze niet horen te stoppen. En dat is bijzonder irritant en ik denk dat dat ook de nodige ongelukken veroorzaakt.
Dank u wel, mevrouw Glas. Meneer Zwart.
Dank u wel, voorzitter. Dan kom ik met mijn 12 vragen. Nee hoor, ik heb 2 vragen. Ik hou het even kort. Ik zag in uw presentatie dat u had een slide met wonen tot 2030. Met een aantal plannen daarin staan. Stel dat er nog een plan bij komt. Gaat u dan alle onderliggende gegevens ook nog aanpassen? Of blijft dat zoals het is? En ik heb een tweede vraag. Worden ook ontwikkelingen in de regio meegenomen? Dus bijvoorbeeld bij buurtgemeentes. Want ik zie bijvoorbeeld heel, heel groot gebouwd gaan worden in Heilo. Wat significante impact heeft voor de Egmonden.
Antwoord op vraag 1 is nee. Antwoord op vraag 2 is ja. Dat zijn hele korte antwoorden. Maar het komt erop neer. We hebben een verkeersmodel. En daar zit alle toekomstige ontwikkelingen in waarvoor nu met redelijke zekerheid gezegd kan worden dat die er komen. Eigenlijk vastgesteld beleid of zo goed als vastgesteld beleid. Dus die woningbouwlocaties waar je van uit kunt gaan dat redelijkerwijs echt wel daar komt, die nemen we mee. En verder in de toekomst kijken kunnen we niet. En in datzelfde verkeersmodel houdt niet op bij de grenzen van deze gemeente. Dus op het moment dat wij groei zien als gevolg van allerlei ontwikkelingen buiten deze gemeente en op het wegennet van Bergen, dan hebben wij die wel degelijk in de smiezen.
Goed, dank u wel. Ik denk dat het goed is dat als u toch nog een vraag heeft over deze presentatie, dat u dat naar de Griffie stuurt, zodat meneer door kan gaan met de online stellingen. Correct? Ja. Mevrouw Glas?
We krijgen de presentatie toegestuurd, hè?
Wat we graag willen doen, ik heb al gezegd, ik vind het interessant om een aantal stellingen aan u voor te leggen. En dat zijn het is geen stemming. Het is ook niet zo dat u eraan vast zit. Het is ook anoniem, behalve dan dat er niet zo heel veel mensen zijn. En als iedereen, als iedereen hetzelfde antwoord weet, weten we dat u dat ook geantwoord heeft. Maar het gaat er ons om een beetje een beeld te krijgen van een aantal punten. Van wat vindt de Raad nou belangrijk of waar zijn alle raadsleden het eigenlijk wel zo'n beetje over eens en waar zijn heel veel verschillen van mening over, zodat we daar ook weten van nou, als we daar iets over gaan zeggen, dan moeten we wel een goed verhaal hebben, want anders dan komt het nooit door de raad. We hebben hier een voorbeeld. Het is nog van oud, hoor niet?
Nee, hij is al ingevuld.
Oh, hij is al ingevuld. Aha. Er zijn al een aantal mensen bezig geweest, hebben we begrepen. De eerste vraag die we wouden stellen, die is door de meesten al beantwoord. 16 mensen, geloof ik, inmiddels. 8 mensen. We hebben nog 1 raadslid vergeten. En die moet ook nog even een briefje hebben. Ja, dat mag zeker. Graag zelfs. Verkeer en vervoer is meer dan alleen maar. Het is geen doel op zich, hè. Het gaat erom dat je. Dat het functies met elkaar verbindt. En dat moet op een manier die past bij de gemeente. Dus daarom vragen we vaak als eerste vraag van ja, wat is nou belangrijk voor u als gemeente? En want daar kun je rekening mee houden. Op het moment dat je zegt, ik wil een hele landelijke gemeente blijven, nou, dan moet je vooral ook landelijke wegen hebben. Recreatieve gemeente. Nou, u geeft hier al een aantal dingen neer. Natuur komt een paar keer terug en dan wordt die wat groter. Ruimte, verscheidenheid, landschap, groen. Nou, deze vraag hebben we ook aan ambtenaren gesteld die in onze groep waren. En daar kwamen wel hetzelfde dingen uit. Dus dat vinden we, daarom dacht ik ook eerst van, is dit een oud plaatje? Dat is wel goed om te zien natuurlijk. Dat zou heel jammer, heel gek zijn. Dat zijn ook mensen die hier werken, dat die een heel ander beeld zouden hebben als u. Dit is de eerste en de tweede, daar gaan we dan nu naartoe. Dit is wat u goed vindt. Hè? Die eerste vraag was wat u goed vindt aan uw gemeente. Maar even nog wat breder dan verkeer, hè? Want dat is de derde vraag. Breder dan verkeer, maar gewoon van als u nou denkt, ja, wat vindt u nou een bedreiging voor Bergen? Wat gaat er misschien niet goed? Wat komt op ons af waardoor Bergen, ja, misschien de identiteit die het heeft en de goede kansen die Bergen, goede kanten die Bergen heeft, misschien gaat verliezen. Dus wat vindt u iets wat op u afkomt, waar u zich zorgen over maakt? Duidelijk een iets moeilijkere vraag dan de eerste. Ik ik vind het wel goed dat u inderdaad hier een aantal punten benoemt die, duidelijk ook wat breder zijn dan het verkeer. Dan hadden de ambtenaren meer moeite mee. Het gaat hier dus ook om verkeersaspecten, maar ook om vergrijzing, woningtekort, klimaat. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel ook dingen die bijvoorbeeld stikstof, ja, dat is iets wat we, en woningen, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met duurzaamheid en daarmee ook weer met verkeer. We hebben nog één zo'n open vraag en daarna ga ik u wat stellingen voorleggen. Want de derde vraag is eigenlijk een beetje in het verlengde van de vorige, maar dan wel specifiek op verkeer. Waar moeten we als gemeente, als het gaat om verkeer en vervoer, ons op focussen? Wat zijn nou we gaan er straks mee aan de gang, of we zijn er al een beetje mee aan de gang, maar wat is nou waarvan u zegt van absoluut het belangrijkste waar we mee bezig moeten zijn? Ja, als er nog maar één iemand doorgekomen is, dan is het altijd heel groot. Maar... autoluw maken, veiligheid, verkeersremmende maatregelen. Ontmoediging auto's fietsen stimuleren. Veiligheid fietsers. Transferia komt ook weer een paar keer terug. Nou, het zijn wel de dingen die we ook in het beleid en in de inventarisatie ook al hebben gezien. Plannen uitvoeren, ja. Ja, oké. Okay. Dat is... ja, oké. Okay. Deze hebben nu 14 mensen... Hoeveel zijn er? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nou, zijn we ongeveer rond, denk ik. Ja, dan hebben we tenslotte, dit waren dan wat open vragen. Nu gaan we u wat zwart-wit, wat stellingen voorleggen. En dat is, wat ik al zei, dat is natuurlijk tricky. Hè? Het is niet zwart-wit, dat snappen wij ook wel. Maar het gaat er even over om toch een beetje een gevoel te krijgen hoe belangrijk u bepaalde dingen vindt. En daarom vragen wij u een keuze te maken. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, maar ja, wat betekent dat voor u? Moet verkeersveiligheid altijd topprioriteit zijn? Dus als je moet kiezen tussen verkeersveiligheid en iets anders, dan altijd verkeersveiligheid. Of verkeersveiligheid, ja, is belangrijk, maar moet je wel een beetje blijven afwegen tegen allerlei andere zaken. Dus, het wordt nu wat lastig, hè, dat snap ik wel, omdat het een beetje zwart-wit is. Wat zegt u? Oh, nee, we hebben hier... dat is wel goed om even te zeggen, u heeft uw antwoord al verstuurd. We hebben er hiervoor gekozen om het antwoord even in beeld te brengen na enige tijd, zodat u in één keer het antwoord ziet, zodat u elkaar niet beïnvloedt. Ja. Dus dit is ongeveer gelijk. Ja. Ja, zo net was het ongeveer, nu is het precies. Er is er één bijgekomen, ja. Oké, okay, gaan we de volgende doen. Hier hebben we er 6 van in totaal. Mag de reistijd met de auto groter worden om gevaren en overlast te beperken. Hè? Als je van 50 naar 30 gaat, wordt bijvoorbeeld de auto, duurt het langer om met de auto te komen. En dan zijn twee opties weer. Die snelheid van het autoverkeer, die mag omlaag voor de veiligheid en de leefbaarheid. Of B, nou nee, voor de bereikbaarheid van de kernen is het toch ook belangrijk dat je met de auto vlot van A naar B kunt rijden. Wat heeft u...
Ja, het gaat hier natuurlijk ook binnen een kern gaat het om halve minuten hooguit. Dit soort dingen.
Nu probeert u de mening van uw andere raadsleden te... het is duidelijk welk van de antwoorden u dan gegeven heeft, denk ik.
Ja.
Nee, dat kan niet. Ja. We hadden er net 14. Is er nog één iemand die... Oh, nou, bij de... Nog één iemand... hoeft niet in te vullen, hoor, als u niet wil. We waren er net 14, maar nu 13. Dan gaan we verder naar de volgende. Soms is er onvoldoende ruimte om auto's en fietsers of voetgangers, hebben we het net al gezegd, optimaal te faciliteren. Wat doe je dan? Faciliteer je in de eerste plaats ruimte voor langzaam verkeer en dus fietsers en voetgangers. En wat er overblijft, nou ja, dat is dan voor de auto. Of zeg je, nee, we kijken eerst wat voor ruimte er voor gemotoriseerd verkeer nodig is. We hebben alweer 14, dus volgens mij kunnen we naar de volgende vraag toe. Hoe moeten transferia en extra openbaar vervoer, want ik had al aangegeven, daar gaat vaak geld bij, naar de kust worden betaald. Hogere frequentie buslijnen of pendelbussen, die moet de gemeente vaak zelf betalen. En daar hebben we in dit geval drie opties voor. De eerste optie is, je moet het bijvoorbeeld uit de parkeertarieven halen. Als je die verhoogt, de bezoekers die met de auto blijven komen, betalen dan voor extra om de transferia en te kunnen betalen en het extra openbaar vervoer. Dus de mensen met de auto, die betalen mee aan de reis die met mensen maken als ze met het openbaar vervoer gaan. Of zegt u van nee, dat gaan we niet alleen maar laten betalen door die autobezoekers. De gemeente betaalt dat uit algemene middelen. En dat betekent dus dat inwoners en bedrijven van uw gemeente eigenlijk dat betalen gelijkmatig verdeeld. En C is ook nog een optie. U zegt van nou, als er geld bij moet, dan maar geen transferia of extra openbaar vervoer. Dat moet zichzelf bedruipen of het moet gewoon uit de subsidies komen vanuit het vervoerbedrijf die het vervoerbedrijf al heeft. En de gemeente gaat daar niet zelf ook nog geld bij leggen. Dus dat zijn de drie opties die we u deze keer willen meegeven. De parkeertarieven, dat vind ik op zich best een dapper antwoord van u. Want we weten natuurlijk dat parkeertarieven verhogen niet heel populair is. Nee, maar goed. Dat is een heel duidelijk antwoord. En wat ik ook interessant vind hieruit te maken, dat u in hoe dan ook van plan bent om daar zelf ook middelen in te steken. Dus dan kunnen we ook wel wat doen. Dat is deze. De laatste uit... Nee, de ene laatste zit. Moet de gemeente het gebruik van deelauto's en elektrische auto's stimuleren? Of zeg, ja, dat moeten we doen. Het gebruik van deelauto's en elektrische auto's past bij het groene karakter van deze gemeente. Dus daar moet de gemeente dat ook stimuleren. Of zegt u van, nou nee, dat komt op ons af. Maar dat is toch iets wat vanuit de landelijke overheid moet komen. En dat is niet iets specifiek voor de gemeente Bergen. Oké. Hier is iets minder enthousiasme voor om vanuit de gemeente energie in te steken dan bij de transferia, als ik dat zo interpreteren mag.
Het probleem met het verkeer is natuurlijk dat het van buiten komt. En als je dan zelf je deel al eens in gaat zitten, dan faciliteer je alleen maar dat het voor de mensen die van buiten komen.
Dat is de vraag, maar... Deelauto's worden meestal gebruikt vanuit de bestemmingskant, dus vanuit de woningkant. Dus ik ben het niet helemaal met u eens, maar goed. Okay. Even kijken, dat was deze vraag. En dan, ja, we hebben hier heel nadrukkelijk ook gehoord. U bent een gemeente die eigenlijk bestaat uit drie verschillende oorspronkelijke gemeentes. Gorel, Bergen en Egmond. En dat daar ook toch vaak verschillend over gedacht wordt. Dus dat kwam bij ons de vraag op. Van als wij nou een plan maken, moeten we dan ook voor elk dorp ongeveer, of van die drie oude gemeenten, zeg maar, Schorel, Egmond en Bergen, een vergelijkbaar budget ongeveer hebben, naar rato van het inwoneraantal, dat je zegt van het moet wel een beetje verdeeld zijn over de gemeente, of zeggen van nee, daar hoeven we niet naar te kijken, waar de prioriteit het hoogst is, daar moet u gewoon de belangrijkste, daar moeten de maatregelen genomen worden. Dus moeten wij, moeten ze gespreid zijn over alle dorpen of hangt het gewoon af van waar het meest noodzakelijk is volgens ons? De meeste mensen vinden dat we gewoon moeten kijken naar waar het meest effectief is. 11-3. Oké. Dit waren de inhoudelijke vragen en we hadden, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben eigenlijk. Niet zoveel. We hadden eigenlijk bedacht dat de vorige vragenronde van u iets korter zou zijn, zodat we nu ook gewoon nog wat tijd zouden hebben. Dan zouden we nu kunnen vragen van welk onderwerp u nog over zou willen doorpraten. Gaan we dat nog doen?
Ik kijk even de zaal rond. Ik denk dat het wel even een paar minuten leuk is om even te kijken of we hier nog even, wat meneer vraagt, een discussie over willen voeren over deze antwoorden. Of zegt u nee?
Hoe laat is het?
Het is officieel tijd. Mevrouw Groteman.
We hebben een aardig gesprek gehad aan de voorkant. Gelet en ik ben eigenlijk nu benieuwd naar het vervolgtraject. En ik wens, ik heb zelf nu niet heel behoefte om heel veel vragen te beantwoorden of vragen te stellen. Ik weet niet of anderen dat hebben, maar.
Ik stel voor dat, nou, dat is inderdaad ook een interessante vraag. Dus heeft u vragen op wat mevrouw Groteman vroeg, de voortgang?
Ja, dat is natuurlijk al even benoemd aan het begin. We zijn nu aan het eind van de ronde waar we allerlei dingen hebben opgehaald, zowel inhoudelijk als ook qua meningen en belangen. Volgende week hebben we dan nog wat losse gesprekken en de week erop. En dan gaan we gewoon het plan gaan maken. En dan komen we, dat plan dat moet voor de zomer klaar zijn. En dan gaan we weer bij iedereen terugkomen. Ook bij die belangengroeperingen en uiteindelijk ook bij de raad. Ik weet alleen niet zeker of dat nog voor de zomer de raadsbehandeling lukt. En daarom heeft de wethouder ook al aangegeven dat in ieder geval het besluitvormingstraject na de zomer zal plaatsvinden. Maar wij zullen ons plan is ontstreven om dat voor de zomer klaar te hebben. En dan kunt u er vervolgens, dan komen wij nog een keer presenteren wat de inhoud, wat we met alles wat we hebben opgehaald hebben gedaan. En komen we ook bij u terug om dat toe te lichten. En dan vervolgens vindt het naar jullie standaard besluitvormingstraject daarover plaats. En dat zal dus na de zomer van dit jaar gaan gebeuren.
Ik wilde eigenlijk afronden, maar even nog een vraag, mevrouw Glas.
Ja, het is misschien een gemene vraag, hoor. Maar hadden onze mensen van de boeg dit zelf ook kunnen doen? Zonder dat er verder een bureau aan te pas komt. Omdat u aan het begin eigenlijk zei van, ik woon niet in de gemeente. Dus zou dat verschil hebben gemaakt? Dat is mijn enige vraag.
Het had gekund. Het heeft voor- en nadelen. Ik zal u zeggen, kijk, het voordeel van een bureau inschakelen is dat wij heel veel kennis en ervaringen juist uit andere gemeenten ook kunnen inzetten in het plan wat we hiervoor maken. Het nadeel is dat we soms van hele lokale specifieke punten net iets minder achtergrondkennis hebben. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel heel geregeld met ambtenaren ook overleg. En ja, er is vaak ook een capaciteitsprobleem. En wat verder de redenen zijn van de gemeente om te vragen om hier een adviesbureau voor te vragen. Dat zou u dan aan de gemeente moeten vragen.
Nou, in ieder geval alle waardering voor uw werk, hoor. Dank u wel.
Ja.
Als u het goed vindt, meneer Waagmeester, sluit ik hierbij dan dit deel.
Dat vind ik goed.
Dat vindt u ook goed. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel allemaal hier aanwezig. Dan sluit ik bij deze de vergadering.
Hartelijk dank voor uw input ook. Dank u wel.